Goedenavond, hartelijk welkom vanavond op de toerustingsavond van de gemeente Ebenezer. Het is vandaag 18 november. Mijn naam is Gijs Bernau en we gaan verder met de studie aan de Romeinenbrief, waarin we vorige week gekomen zijn tot en met vers 27, zou ik zo zeggen. We moeten dus een beetje bij 28 gaan beginnen. Van hoofdstuk 8. En u heeft echt geluk. Want mijn computer liep vast. En de twee laatste blaadjes die ik voorbereid had, die verschenen niet meer in de gecorrigeerde versie. Dus, en daar heeft u echt geluk bij, want dan zaten we hier vanavond om 12 uur nog. Dus, en we hebben het nou toevallig vanavond over het onderwerp dat God alles doet samenwerken ten goede. Wat ik erg vervelend vond is dat het in de computer niet meer terug te vinden was. Maar dat werkt voor u weer fijn uit, dat u gewoon op tijd naar huis kan. Ja? Nee, we gaan met elkaar beginnen en Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We zijn u diep dankbaar voor het geweldige dat u ons gegeven heeft in uw woord. Dat u ons verlossing schenkt. Dat u ons een toekomst toezegt, belooft. En u bent geen mens dat u liegen zou. Maar u bent God die doet wat hij zich voorgenomen heeft. Dat u ons een toekomst belooft van heerlijkheid. En we mogen dat vanavond met elkaar ook weer bestuderen en we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Verlicht de ogen van ons hart om werkelijk te gaan beseffen welke geweldige verwachting uw roeping wekt. En welke heerlijkheid ons te wachten staat. Daartoe waar geen mensenhart is opgeklommen wat u heeft weggelegd voor hen die u lief hebben. Dank u wel Vader dat we daarover mogen nadenken en misschien dat we graag met een sneltreinvaartje door uw woord willen gaan. En op sommige momenten is dat ook best te doen. En op andere momenten is dat het verliezen van zoveel kostbaarheden dat we beter maar wat dieper kunnen gaan en wat minder snel. Maar we bidden u, leidt u ons in het spreken, in het luisteren, in het overdenken van uw woord, dat we door uw geest geleid ons hart mogen verblijden in al die geweldige uitspraken die u doet. En in het bijzonder geweldige feit dat u het doet. En dat er geen enkele bijdrage van ons aan hoeft te worden toegevoegd. Behalve wanneer we uw werk van volkomenheid zouden willen besmetten. Want dat is het enige wat we kunnen bijdragen aan dat volbrachte werk van u dat u bevestigd heeft door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Door zijn dood, door zijn lijden, door zijn begrafenis, door zijn opstanding. Daarin is alles gecentreerd wat u maar bedoelt met uw geweldige voornemen van de eonen. En ik bid u dat we dat gaan verstaan. Een stukje ook weer vanavond. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 8 en we lezen het uit de MBG-vertaling. Moet u zeggen, Daad en ik zijn begonnen aan een voorzetje voor de Romeinenbrief, maar we zijn niet verder gekomen dan hoofdstuk 1, ik geloof vers 16 of zo. We lopen dus een jaar of twee achter en we zullen het waarschijnlijk niet inhalen. Dus we gaan het gewoon vanuit de MBG-vertaling lezen met elkaar. En hier en daar kunnen we dan best wel eens een beetje wat meer naar de concordante vertaling kijken. Of richting de concordante vertaling als dat nodig zou zijn. En we gaan met elkaar lezen vanaf vers, hoofdstuk 8 vanaf vers 24. Vers 23. En dat ging over de lijdende schepping. En daar staat dan vanaf vers 23, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. de verlossing, de vrijkoping van ons lichaam. Want in die verwachting zijn wij gered, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten we het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die Hij tevoren bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Nou, misschien dat we vers 31 er nog even als een heerlijke conclusie achteraan lezen. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Tot zover de tekst uit Romeinen 8. Vorige keer zijn we met elkaar bezig geweest over de versen, zeg maar die uitmonden in de versen 26 en 27. En eigenlijk wil ik daar een heel klein beetje de draad op pakken. Misschien nog een extra aanvullingje of een zijuitstapje boven hetgeen de vorige keer verteld is maken. Daarna een soort samenvattingje om de lijn op een rijtje te hebben. En daarna hopen we dat we tot en met vers 30 zullen komen. Nou is het zo, ja, soms dan maken mensen opmerkingen waar je wel eens een beetje verdrietig van wordt. En ik zeg het nu maar toch, het is me een jaren geleden zo overkomen dat ik ook eens een spreekbeurt had nadat Andries een aantal weken daarvoor gesproken had. En blijkbaar had ik zijdelings hetzelfde onderwerp aangesneden. En ik was misschien op vakantie geweest of wat dan ook. Ik was die dienst niet blijkbaar aanwezig geweest toen Andries gesproken had. En toen wist er iemand tegen Andries te zeggen van, hij moest je wel zo nodig corrigeren, hè? Nou, dat is een opmerking die naar mijn smaak aantoont hoe onvolwassen iemand is die dat zegt. En hoe weinig achtergrond informatie zo iemand heeft over de manier waarop we als broeders met elkaar omgaan. Geen enkele studie, niet op de toerusting, of geen enkele predikatie, of zelfs geen enkele bijbelkring is ervoor bedoeld om een andere broeder te corrigeren. Mogelijkerwijs geeft God het dat we elkaar mogen aanvullen. Nou, als dat zo is, is dat fantastisch. Maar wanneer zo'n opmerking gemaakt wordt van hij corrigeert die of hij corrigeert die, dan zou dat een indruk wekken alsof er geen eenheid zou zijn in de gemeente. Terwijl God ons die eenheid gegeven heeft die we alleen maar te bewaren hebben. En we bewaren hem, dat zal ik u zeggen. Dus als ik nu wat zeg over wat we misschien vorige keer ook een beetje geklonken heeft op een andere manier, is dat dus een aanvulling. En net een ander aspect. En dat is het heerlijke, dat God verschillende mensen met studiemogelijkheden geeft om dat door te geven in de gemeente. En verschillende mensen, daar gaat het woord op een verschillende manier doorheen. En komt het ook op een andere manier weer naar buiten. Hey, Pieter die heeft zondag gesproken over de Bema. Nou, fantastisch om te horen. Als ik dat zou moeten vertellen, zou ik het toch anders vertellen. Maar dat is niet beter. Of dat is misschien zelfs niet slechter. Maar het is anders. En zo is het allemaal elkaar aanvullend. Is er één onder ons. En die mag komen. En die mag de hele zaak leiden. Die Gods woord 100% ten volle en ten diepste verstaat. En ook nog kan doorgeven. Ik denk dat dat aan geen enkel mens gegeven is. Misschien aan Paulus. Maar goed. Dat denk ik wel. Want die heeft zulke geweldige geheimenissen gehoord. En aan ons mogen doorgeven. En wij studeren erop. We kouwen erop. We lezen. We proberen het te verstaan. En het Het is mij niet gegeven om het allemaal te begrijpen. En ik heb er veel moeite mee om de dingen die ik op een avond mag doorgeven, om dat voor te bereiden en dat te gaan bestaan. En dan hebben we met elkaar gebeden of God het geeft, dat hij ons daarin leidt, dat we het mogen overdenken en dat we het mogen opslaan in ons hart. En zo zijn we broeders met elkaar. En we moeten de zusters daarin absoluut niet vergeten, want die worden in de broeders. Maar we gaan met elkaar om in een eenheid en de vrede bewarend in de eenheid van de geest. En er is geen enkele vorm van concurrentie of van correctie op een manier die ongepast is. Goed, bent u gelijk wat dat betreft weer een beetje bij. We zijn in liefde met elkaar verbonden. En ik ga met u lezen iets wat ik geprobeerd heb enigszins concordant te vertalen, vers 26. En dat zullen we steeds een beetje zien, dat er een tekstje komt die dan wat concordant achter vertaald is. Maar nogmaals, Daad en ik zijn nog maar in hoofdstuk 1 blijven steken. En ik ben een beetje bang. Goed, ik begrijp wel waar ik bang voor ben, dat het nooit afkomt. We zijn nu met de Galatenbrief bezig trouwens, met de vertaalgroep. Dus binnenkort in dit theater, zal ik maar zeggen. Nou ja, we zien het wel. Vers 26 tot 30 hebben we met elkaar. En we gaan nu de versen 26 en 27 eens even lezen op die concordantachtige manier. Op dezelfde wijze echter komt de geest ook onze zwakheid te hulp. Want wat we maar zouden bidden overeenstemmend met wat moet zijn, weten we niet. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten. Maar hij, die de harten naspeurt, is gewaar wat de gezindheid van de geest is. Dat hij in overeenstemming met God voor heiligen opkomt. Vorige keer is er gesproken over in Christus zijn. Nou, als Christus in je is, komt dat doordat je de geest van Christus hebt. En in het gedeelte dat we nu bestuderen in hoofdstuk 8, is er eigenlijk een onderscheid te maken tussen de geest van Christus, de geest van God. En bovendien kennen we ook nog onze eigen geest, onze menselijke geest. Nou, Christus is in ieder die zijn geest ontvangen heeft. En als dat gebeurd is, houdt dat in leven in Christus Jezus. Omdat gelovigen nog steeds een verwantschap hebben, en een zeer sterke verwantschap zelfs, namelijk lichamelijk, met het vlees, met Adam. En dat een verwantschap is die niet kan worden verbroken zolang we een stervend lichaam bezitten, hebben ze daardoor de gezindheid van het vlees. Ze hebben echter ook die geest waarvan de gezindheid leven en vrede is. Hè? Die gezindheid die Christus in ons bewerkt. Dit is de geest van Christus, zonder welke we verstoken zouden zijn van leven en redding. Nou, dat is nou ergens ook gelijk het conflict dat in ons altijd speelt. Die verwantschap met Adam, die is in sterk contrast met onze verwantschap met Christus. De verwantschap met Adam, zeg maar in hoofdstuk 6 is dat uitgebreid aan de orde gekomen, die leidt tot de dood. Terwijl die geest van Christus, die geest van leven en redding ons op die weg zet van het leven. Nou, daar is het conflict. Aan de ene kant de dood, aan de andere kant het leven. En van binnen, in ons innerlijk, zijn we een nieuwe schepping. En van buiten zijn we dat nog niet. En dat is eigenlijk de conclusie waardoor het wel eens een beetje moeilijk is. Als we nou het even samenvatten wat er vorige week geklonken heeft, dan is het zo dat onze geest, die samengevoegd is met de geest van Christus, heeft al leven ontvangen. Nou, en dan komen er een aantal punten over die geest. Deze geest is de eerstelingsgave die de vrijkoping van ons lichaam belooft. En ten tweede is het zo dat dezelfde geest getuigt samen met onze geest dat we kinderen van God zijn. En nu hebben we gelezen, punt 3, ten slotte komt de geest onze zwakheid te hulp. Dit zijn de reddende werkingen van de geest van Christus. En dat moeten we toch onderscheiden van de geest van God, zoals dat ook in dit hoofdstuk genoemd wordt. De geest van Christus wordt verleend aan gelovigen, leidende gelovigen zal ik zeggen. Niet alleen maar gelovigen die ziek zijn, nee, alle gelovigen, want alle gelovigen lijden. Wij zijn leidende gelovigen. Waarom? Omdat binnenin ons dat leven er is, die heerlijkheid, die nieuwe schepping. En ons uiterlijke, de uiterlijke mens, ons stervend lichaam, die is gevangen door dat stervelingschap waaruit die zonde ook voortvloeit. Hè? Dus een gelovige is in principe in de huidige wereld waarin je staat, is dat een leidend mens, een leidende gelovige. Omdat die heerlijkheid waar die kennis van heeft, die kan die niet grijpen in zijn lichaam. En dat plus het feit, en ik denk dat dat zo is, ik weet niet of dat met u ook zo is, maar toen ik tot geloof kwam, en dat was alweer een aantal jaren geleden, maar toen merkte ik in de loop der jaren dat ik gevoeliger werd voor onrecht. En met name dat ik gevoeliger werd voor wat er met kinderen gebeurt in deze wereld. Je ziet dan soms dingen en je leest dingen. Hoe kinderen mishandeld worden of misbruikt. En dan bedoel ik niet alleen maar seksueel, maar ook in het maken van producten. En wij kopen ze omdat het goedkoop is enzovoort. Nou, al dat soort dingen wat met kinderen te maken, daar word je gevoeliger voor. Een gelovige wordt eigenlijk vanuit de kennis van de heerlijkheid die ook aan hem bekend is, wordt hij gevoeliger voor het lijden in de wereld. En dat veroorzaakt nou dat zuchten in ons. Heb je dat ook wel eens? Dat je, dan zit je of zo. En dan denk je, dan moet dat nou zo. Ja, dat denk je dan wel eens. Hè? Nou, dat zuchten, daar gaat het hier over. Hè? Die hele scheppingzucht. En de mensen om ons heen, ook ongelovigen, die zuchten ook. Maar die zuchten meer vanuit het feit dat ze niet datgene kunnen bereiken wat ze graag zouden willen. Waar het vlees hen toe dwingt. Maar wij zuchten omdat wij niet kunnen bereiken datgene waar de geest ons de belofte van gegeven heeft, namelijk heerlijkheid. Goed, de geest van Christus wordt verleend aan lijdende gelovigen, waardoor aan hen de pijniging van de wereld wordt uitgelegd, evenals de weeën van de schepping en hun eigen zwakheid. Dus al die omstandigheden in de wereld, die pijniging van de wereld, zegt de schrijver van dit gedeelte, dat is Gio Rogers, waar ik een stukje van samengevat heb. De weeën van de schepping. De schepping leidt weeën, staat er in het vorige gedeelte. En dat is wel een mooie uitspraak, want weeën leiden, dat betekent toch dat er wat nieuws gaat komen. Hè? En de oude schepping die weeën leidt, daar zal uiteindelijk toch een nieuwe schepping tevoorschijn gaan komen die heerlijkheid schenkt. En dan is dat lijden achter de rug. Hè? Dan komen die beloftes uit het boek Openbaring naar voren. Dat de dood er niet meer zal zijn en dat God alle tranen van de ogen zal afwissen enzovoort. De weeën van de schepping en die geest van Christus geeft ook inzicht en in je eigen zwakheid. Dat, al deze zaken, geven ons als gelovigen ontvankelijkheid om verbonden te zijn met het lijden van Christus zelf. En dan kan je je herinneren dat de Heer Jezus, die zit op een gegeven moment op de Olijfberg en dan kijkt hij naar Jeruzalem. En dan zucht hij. En dan weent hij over die stad. Over het lijden dat hij voorziet voor die stad dat gaat komen en wat ook kwam. En wat nog steeds gaande is, zal ik maar zeggen. Zijn lijden. Kijk, de Heer Jezus was wat dat betreft heel anders dan wij. Want hij was geen sterveling. God had het hem gegeven om leven te hebben in zichzelf, zegt Johannes. En daarom kon hij zelfs doden opwekken. Omdat hij dat had. En omdat hij niet naar de wil van een mens of de daad van een mens hem geboren liet worden, maar dat het God was die hem verwekte, was hij zonder zonde. Met andere woorden, als wij nu al in een lichaam dat al geteisterd wordt door zonde en wat dan ook, en daardoor ook een beetje misschien wel vereeld is hier en daar, dat we een beetje vereeld zijn van binnen. Die ontvankelijkheid die hij had overlijden, dat is een martelgang geweest bij wijze van spreken voor hem. Hij die de heerlijkheid als het ware daarvoor het grijpen had. En al dat lijden, dat kwam op hem nog veel heftiger af dan op ons. Maar doordat wij die geest van Christus in ons hebben, kunnen wij ook enigszins gaan verstaan wat zijn lijden heeft ingehouden. Want, gelovigen, lijden met hem. Ze gaan delen in zijn ervaring en beoordeling van een wereld die door zonde en dood in wanorde geraakt is. Ik denk als je praat met de buurman of de buurvrouw, die een goede baan heeft en die niet gelovig is, en een lieve vrouw en een paar kinderen en een huis en een tweede huis en een auto en een tweede auto en een derde auto en drie keer per jaar mooi op vakantie gaan. Nou, die zeggen, ja, wat heb je nou allemaal? Zonde, dood, wanorde, die wereld. Nou, ik heb het best naar mijn zin, joh. Helemaal geen probleem. Die begrijp je? Die ziet niet zoals een gelovige ziet. En dat is een groot verschil. Want die gaat het pas pijnlijk vinden wanneer die drie vakanties en die twee auto's en van hem afgenomen worden. Dan denkt hij, nou heb ik niks meer om van te genieten. Terwijl het heel vaak zo is, als je zo aan het genieten bent, dat je, ja, dat is, noem maar overkill, zal ik maar zeggen. Na een week dan denk je, nou, ik heb het wel weer gehad. Hè? Ik ben een keer een week op Tenerife geweest. All inclusive. Nou, ik werd gelijk tot slaaf gemaakt, want ik kreeg zo'n slavenbandje om, een oranje bandje. Als je een oranje bandje had, dan mocht je allemaal gratis eten en drinken, enzovoort. Ik weet nog goed, het kostte €290 per persoon, heen en weer vliegen, full inclusive, een hele week. Ja, dat was een last minute reis, hoor. Nou, goed, de vliegreis zelf al was al duurder dan dat. Nou, en dan op een gegeven moment, na een week ben je het helemaal zat. Echt, ben je het helemaal zat. Weer langs dat zwembad zitten. Weer, maar even wat gaan halen, weet je wel. In de buurt was helemaal niks te vinden. Een boulevard waar één cafeetje aan zat, waar ze gelukkig wel lekkere koffie hadden. Want daar ging je dan voor naar buiten. En voor de rest, alles was daar. En je was eigenlijk na een week meer dan verzadigd. En je was blij dat je je slavenbandje weer af kon doen. En weer gewoon jezelf kon zijn. Nou, als je nou, die ervaring heb ik. Datgene wat in de wereld gegeven wordt als genieten, dat is ook best heel leuk. Eventjes. En daarna is het went zo ontzettend gauw. Weet u wat ook zo gauw gewend is in ons? Dat heerlijke woord van God. Ik heb daar gisteren nog op de Bijbelkenning over gesproken. Weet je nog, zei ik, toen je het woord voor het eerst hoorde, hoe blij je was en dat je het tegen iedereen wilde vertellen. En wat is er nou mee gebeurd? Zijn we nog blij? Hè? En toen hebben we het over volwassenheid gehad en over groei. En nou, we kwamen er toch wel achter dat ook al lachen we niet de hele dag door. Maar diep van binnen is die blijdschap echt wel aanwezig. Maar soms dan moet het een heel klein beetje aangewakkerd worden. Een beetje aangeblazen. Nou, het woord voor wind, hè, waarmee blaast en geest. Dat is hetzelfde in het Grieks. En ook in het Hebreeuws heb ik me laten vertellen. Dus laat nou door gebed en door de werking van die geest van Christus, die vreugde weer, in je aangeblazen worden. Goed, gelovigen hebben daar met dat lijden ietsje meer, die beseffen dat iets meer, dat die wereld in wanorde is. Terwijl ze samen met de schepping lijden, met alle gelovigen, en met Christus zelf, hebben ze een voortdurende verwachting van de vrijkoping en verheerlijking samen met hem. Bijkomende hulp wordt verleend doordat de geest voor hen opkomt. De geest komt voor ons op. Wij zuchten. We weten niet wat we bidden mogen en moeten naar wat moet zijn. Het is een zuchten en daarin komt de geest voor ons op. Want God weet precies wat er moet zijn en hoe het moet zijn. En zo mogen we weten dat we door Gods geest die in ons is en door de geest van Christus die in ons is, dat het toch als het ware geleid wordt. Wij weten niet wat moet zijn, maar we beseffen dat God precies weet wat moet zijn. En dat is een troost die voor mij heel bemoedigend is. Soms dan zit je in omstandigheden, dan denk je, hoe moet dat nou ooit nog goed komen? En dat kan in je gezin zijn, maar dat kan ook in de gemeente zijn of met vrienden zijn. Hoe moet dat ooit nog goed komen? En je handen zijn veel te kort. En dan mag je hier aan denken. Wij weten niet wat moet zijn. Maar God weet wat moet zijn. En laten we dan in op die manier dat bidden. Vader, u weet ervan. U weet alle omstandigheden. En ik weet dat u ons lief heeft. En ik weet dat u doet wat u beloofd heeft. Dat u alles doet samenwerken ten goede. Ja, daar gaan we het verder over hebben in de rest van de tekst natuurlijk. Een opvallende eigenschap van onze zwakheid is dat we dus niet weten waar we voor moeten bidden. Want echt gebed is in overeenstemming met God. En wanneer wij dus niet weten wat we moeten bidden, zouden we wel eens geneigd kunnen zijn om te bidden niet in overeenstemming met God. Dat we bidden naar wat we voelen. Dat we bidden naar andere omstandigheden vanwege het vlees. Dat we bidden voor dingen die, waarvan het vlees zegt dat is wel goed. Maar waarvan de geest misschien niet zou zeggen dat het goed is. Nou, in die omstandigheden schiet de geest ons te hulp door voor ons op te komen en met ons te zuchten. God, die de harten naspeurt, die is bewust van de gezindheid van de geest. En hij vindt in gelovigen iets dat een zielsmens nooit heeft. Namelijk een gezindheid helemaal zoals die van Christus. En waarom? Omdat die gezindheid van Christus komt. Het voor ons opkomen van de geest is in overeenstemming met God en zijn voornemen net zoals Christus dat is. En zo komt die geest onze zwakheid te hulp. En zo is het dat ook al weten wij niet wat we bidden moeten naar wat moet zijn. Gods geest weet het. Christus geest weet het. Wat moet zijn. En zo mogen we het uiteindelijk, ons gebed, zeggen. Vader, ik laat het aan u over. Want ik weet niet hoe het moet. Maar u weet het precies. En u weet waar het voor dient. Wanneer de werking van de geest in overeenstemming is met God, geeft dit aan dat God een voornemen heeft betreffende de gelovigen. Nou, dat is een woord, daar gaan we straks nog verder tegenkomen. Maar dat is misschien wel, moet ik zeggen, het allerbelangrijkste. Elke keer als ik een stukje van de Bijbel lees en daar studies op nasla, dan denk ik bij mezelf, nou, dit is toch wel heel mooi. Dit is misschien wel een van de mooiste stukjes van de Bijbel. Maar dat zeg ik wel 50 keer. Bij wijze van spreken als ik weer een ander stukje bestudeer. Maar het woord voornemen, dat is echt Gods voornemen. Dat is echt iets waar alles in opgesloten ligt. Vanaf het begin tot aan het eind. En de tekst waar we nu mee bezig zijn, onthult dat. En dus onthoud dat woord voornemen. God heeft een voornemen betreffende de gelovigen in overeenstemming met het doen samenwerken, of misschien zelfs wel, wat je mag zeggen, in overeenstemming met het samenwerken door God van alles tot het goede voor hen die hem lief hebben. En ook al weten wij niet in detail wat we hem moeten vragen, in overeenstemming met wat of met hoe hij werkt, de gezindheid van de geest is altijd in overeenstemming met God. Dat kan ook niet anders, want hij is van God en hij is van Christus en Christus is van God. Dus dat is het fantastische, als het Gods geest is die in ons werkzaam is, dan is dat altijd in overeenstemming met God. En het enige probleem dat we wel eens een beetje hebben als gelovigen is dat we onze eigen wil verwarren met de wil van God. Dat moeten we nog wel eens een beetje leren herkennen zo, weet je wel. Want daar neigen we wel eens toe, hè. Om ons gelijk te willen halen, ook tegenover andere gelovigen. En dan menen dat jij precies weet wat de wil van God is. Begrijp je? En dat kan wel eens een foutje zijn. Het begint al met het feit dat jij iets weet wat een ander blijkbaar volgens jou niet weet, waarin de ander niet uitnemender geacht wordt dan jezelf. Dus we mogen daar best voorzichtig in zijn om heel duidelijk te weten wat in ons persoonlijk leven precies Gods wil is. Nou, ik zal u zeggen, ja, ik weet het. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is Gods wil voor ons. En hoe ik dat in detail mag uitleven, daar weet ik geen fluit van, want ik ken niet de omstandigheden en ik ken niet de mensen en ik ken niet de gebeurtenissen die op mijn weg zullen komen. En daarin ben ik, weet ik zelfs niet eens wat ik moet bidden, maar daarin mag Gods geest ons op dat moment leiden. En al biddend en al tastend mogen we zoeken, doet u dat wel als u nou een gesprek hebt met iemand over geestelijke zaken? Zwijg je dan eens een seconde of 10 en luister je even. En in die 10 seconden, dat is meer dan genoeg, moet je maar op je klokje kijken als ik die woorden uitspreek. Vader, wilt u mijn gedachten behoeden en bewaren in Christus Jezus en leiding geven in dit gesprek? Hoeveel seconden hadden we daarvoor nodig? Maar het richt onze gedachten op hem en op onze eigen zwakheid en op ons feilen en op ons niet kunnen begrijpen en doorzien wat er nu gaat komen in zo'n gesprek. En als we ons afhankelijk willen maken van God in zo'n gesprek, nou, dan denk ik dat dat een start is om vrucht te dragen. En dat we op die manier, maar we hebben ook wel eens de neiging om gelijk het antwoord te geven en precies te zeggen wat een ander moet doen, terwijl je niks van de achtergronden weet. En God weet het wel, alle achtergronden. En als God een mens op jouw weg plaatst, laat het zijn geest dan zijn die waar je naar heel voorzichtig in antwoorden, in het luisteren, in het gaan verstaan. Weet je dat Gods geest in staat is om de woorden die een ander tot je spreekt, om daar de achtergronden van te gaan begrijpen, de diepere achtergronden te begrijpen? Ik heb wel eens iemand die wat tegen me zegt en die me belt. En dan zijn er wel eens wat probleempjes enzovoort. En dan duurde 2 dagen voordat ik eigenlijk echt besef, dat is er gaande. En dan zijn de woorden die gesproken worden, zijn halve waarheden. Want er zijn omstandigheden die, als je die ineens kent, die de zaak aanvult en tot een compleet plaatje maken, waarvan je zegt van, hey, het is goed om ook eens naar de ander te luisteren. Bij wijze van spreken, hè? Je moet het hele verhaal kennen. En niet te snel zijn met je hulp of met je afwijzen of wat dan ook. Hij werkt die gezindheid uit in ons. Hè? En de gezindheid van de geest is altijd in overeenstemming met God. De volgende verzen onthullen iets over het proces en het voornemen. Dat belangrijke woord. Nou, als we nu nog eventjes stilstaan bij het verschil tussen de geest van Christus en de geest van God, dan kunnen we daarna gelijk door naar de versen die daarop volgen. Sommige mensen menen dat wanneer je spreekt over de geest van Christus en over de geest van God, dat hetzelfde is. En dat de uitspraken als het ware door elkaar heen gebruikt kunnen worden en ook willekeurig gebruikt zijn. Dat zou betekenen dat de begrippen dus ook onderling verwisselbaar zouden kunnen zijn. Maar dat kan niet. Want God bidt niet tot God. Maar Christus bad tot God. En trouwens, hij doet dat nog steeds. Hij komt op namens hen die in Christus voor God staan. In vers 34, waar we over een aantal weken wel aan toekomen, daar staat dan: wie veroordeelt? Met een vraagteken is dat eigenlijk, hè? Christus Jezus, de stervende, echter meer, die is opgewekt, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons opkomt. Hé, dat is hetzelfde woord, hè? De geest komt voor ons op. Christus, die aan Gods rechter is, komt voor ons op. Actief, elk moment bezig met voor ons op te komen. Actief met zijn geest aanwezig in ons leven. Zijn geest die voor ons opkomt. Door zijn geest gaat hij met dit werk door in onze harten. Er is ook onderscheid met betrekking tot onze geest, die natuurlijk weer verschilt van de geest van Christus. Ieder mens heeft geest, maar alleen zij die in Christus zijn, hebben de geest van Christus. In gebed naderen we God niet in onze individuele hoedanigheid, zoals we als mens zijn, maar als verenigd gemaakt met Christus en geholpen door zijn geest. Als je nou Efezebrief leest, dan staat er dat wij in Christus vrijmoedigheid hebben om bij God te komen. In Christus. Maar ga alsjeblieft niet naar God toe, buiten Christus om. Want dan ziet hij een zondaar. Dan ziet hij iemand, dan ziet hij vlees, wat verachtelijk voor hem is. Maar gaan we in Christus, dan ziet hij de Zoon, in wie wij ook vereenzelvigd zijn. Begrijp je? En dan moet je gewoon weer terugdenken aan dat hele simpele wat er in Israël gebeurde met de toeloting van het land enzovoort. Dan werd er één familiehoofd van een heel gezin of van een heel familie werd uitgekozen. En aan hem werd dat lotje, dat steentje toebedeeld. Hè, dat lot van dit jaar is dat stukje land voor jou. En in dat familiehoofd werd al heel dat land toegewezen aan heel die familie. In hem. En zo staan we voor Christus, voor God. In Christus. En hij ziet ons niet aan zoals we zijn in onze zondige staat. In wezen moet je dan toch misschien ook denken aan Romeinen 1 vanaf vers 18. Dat Gods verontwaardiging komt over alle ongerechtigheid van mensen. Nou, wij zijn in ons vlees, in onszelf zijn we onrechtvaardig. Doen we de ongerechtigheid. Maar door die geest van Christus veranderen die dingen. En zijn we geen slaven meer van de zonde, maar zijn we. En stellen we onze leden ten dienste van God. Maar dat kan alleen maar doordat Christus in ons werkt, voor ons opkomt, ons leidt en op die wijze mogen we ons bij God vervoegen in alle vrijmoedigheid. Want dan is hij die de vader van onze Heer Jezus Christus is ook onze vader. Heb je? En hij ziet ons dan als geliefde kinderen in Christus. In gebed naderen we God niet in onze eigen individuele hoedanigheid, maar als verenigd gemaakt met Christus en geholpen door zijn geest. Het opkomen voor ons door de geest, zowel als door onszelf, is gericht tot God. Onze menselijke geest wordt als het ware meegenomen in de stroom van de geest van Christus. Voor iemand opkomen, je kan ook zeggen pleiten, maar dat is net een ander woord in het Grieks en dat komt ook voor in deze tekst. Voor iemand opkomen is alleen mogelijk tussen twee of meer personen. Hier zijn God en Christus de hoofdpersonen, waarbij Christus de inspirator is van het uitstekende gebed door de gelovigen heen. Christus komt, mag ik het dan zo zeggen als we het over twee hoofdpersonen hebben, Christus komt voor ons op bij God. En dat is, in die hoedanigheid, mogen we in alle vrijmoedigheid voor God verschijnen. En zijn we, en mogen we die beseffen, dat we gezinsleden zijn van hem. Nou, we gaan nu aan de versen 28 tot 30 beginnen. Wij weten echter dat God alles, nou ik heb het daar heel een beetje actief vertaald. Het is misschien ook een beetje dat je denkt van, hebben we het over een gebouw bouwen of zo. Maar ik heb het zo vertaald omdat het zo volgens mij heel dicht bij de grondtekst is. Wij weten echter dat God alles samen aan het werken is. Nou, dat vind ik dan een beetje alsof God een arbeider is of zo. Maar dat ligt heel dicht volgens mij bij de grondtekst. Dat God alles samen aan het werken is tot het goede voor hen die God liefhebben. Die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen, daar hebben we dat woord weer, dat wie hij tevoren kende, hij ook tevoren bestemt om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Om hem te doen zijn de eerstgeborene onder vele broeders. Maar wie hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wie hij echter rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dat zijn nog eens verzen. Gelovigen die lijden, leven en bewegen in het hart, en ja, gek woord heb ik ervan gemaakt, hoor, van het goddelijke complot heb ik ervan gemaakt. Het goddelijke complot van liefde en wijsheid. En waarom noem ik dat nou een complot? Omdat het een complot is iets wat verborgen is. Als je een complot smeet, zo heet dat dan in het Nederlands, een complot smeet. Over het algemeen wordt dat negatief gebruikt. Dan doe je iets in het verborgene om iets op een gegeven moment ineens iets te bereiken. Nou, God heeft een complot van liefde en wijsheid. Hij werkt in het verborgene iets uit wat op een gegeven moment tot heerlijkheid leidt. En gelovigen zitten als het ware in het centrum van dat goddelijke complot. Mag ik het nou toch zo noemen? En moet u het woord complot, moet u positief proberen te waarderen. Een goddelijk complot van liefde en wijsheid die zonder mislukken het goede tot stand brengt. Al lijkt het er van een afstandje op dat hun leven van gelovigen door ongecontroleerde omstandigheden en toevalligheden wordt bepaald, toch is het planmatig in overeenstemming met Gods voornemen. De geschiedenis van iedere gelovige wordt voorgesteld als beginnend voor de eonen en als een essentiële factor in de vervulling van het voornemen van de eonen. Nou, dat is even moeilijk. Nou ga ik toch nog even die woorden lezen die hierop slaan. En dat is dus uit vers 29. Want, sorry, wie hij tevoren kende, tevoren kende. Wanneer is dat? Wanneer kende God tevoren? Wie kende God tevoren? Nou, ik geloof dat er zonder wat van gezegd is of zo. Maar in ieder geval, tevoren kende God die hij daarvoor bestemde. En dat tevoren was voordat er zelfs maar tijden waren. Voor het begin van wat wij noemen die hele lange tijdsperiodes die voor een mens niet te overzien zijn, maar er zijn er vijf van die wij noemen eonen. En de eerste eon, daar weten we eigenlijk niks van, of heel weinig, en die eindigde in chaos. En zo begint Genesis 1. In begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd woest en ledig. Afsluiting van de eerste eon. Heel kort. Werd woest en ledig. En die woeste, ledige aarde, die God niet zo geschapen had, maar hij werd woest en ledig. En dan gaat het verder. En Gods geest vibreerde, zweefde over de wateren. En dan gaat God dat allemaal weer ordenen. Hè? En in die zeven dagen. Nou ja, gaan we daarover discussiëren. Over zeven dagen. Hoe lang waren die dagen dan? En over hoe kort? En moest hij onderweg niet een beetje even pauzeren? Was hij er niet? Nou, al dat soort verhalen. God zegt dat hij in zeven dagen, in wezen in zes dagen, de hele zaak weer ordende. Nou, is dat nou zo moeilijk voor God? God uit wie alles is. God die heel het universum geschapen heeft, waarvan de aarde maar een splintertje is. had het misschien wel in 10 minuten kunnen doen. Maar hij dacht, laat ik het goed doen. Dat zegt hij ook. Hij zag dat het goed was. Dus hij deed er 6 dagen over. Maar wij benaderen dat met ons menselijk verstand. En laten we dat nou maar niet doen. Laten we nou maar aannemen wat er staat. En dan gaat God dat ordenen. En die... dan begint de tweede eon. Nou, die loopt door tot de zondvloed. Dan komt de derde eon waar we nog steeds in leven. Van de zondvloed totdat het koninkrijk der hemelen aanbreekt op aarde. 1000-jarig rijk. Nou, dat gebeurt heel binnenkort. Ik heb het nog niet in de krant gelezen, maar het kan elk moment verschijnen in de krant. Maar dan zijn wij al boven. Maar het gebeurt heel binnenkort, daar ben ik van overtuigd. Alles wijst erop dat deze chaos en wanorde op een gegeven moment dreigt onherstelbaar te worden. Ja, niet voor God natuurlijk. Maar toch, we moeten toch nog, de wereld moet nog 1000 jaar door. Dat moeten we ook niet vergeten. Voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Dus, en die mensen in die 1000 jaar, die hebben het juist heel goed enzovoort. Dus het moet, nou, goed. En dat is de vierde eon, die 1000 jaar. En dan de vijfde eon, dat is de afsluiting van de eonen. Ja? Dat is de laatste eon die alle eonen afsluit en die uiteindelijk tot die geweldige heerlijkheid zal leiden. Dat zijn die tijdperken. En als God ons nou tevoren roept, dan is dat voordat die tijdperken, die ik nou net even vlug beschreven heb, begonnen zijn. Waar was hij toen? Nou, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen in het onwaarneembare. Maar dat is dan ook weer een verkeerd woord, want er wordt het dodenrijk mee aangeduid. Maar u was er gewoon niet. En waarom was u er niet? Omdat uw vader en uw moeder er niet waren. En waarom waren die er? Nou, oké. Adam was er nog niet. Mag ik het zo zeggen? Die was nog niet geschapen. Die bestond niet. Er bestond alleen God. Uit wie alles is. En de eerstgeborene. In wie alles geschapen is. En toen kwamen de eonen. Waar God een geweldig plan mee heeft. Wat we noemen zijn voornemen. Het voornemen van de eonen. En voordat dus die eonen begonnen. Waren wij al tevoren. Door God. Gekend. Nou, dat is een hele belangrijke uitspraak hier. Want dat betekent dat hij iets met ons van plan is. En dat tevoren gekend zijn, dat is niet voor iedereen. Nou, niet op deze manier, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Want er staat, wij weten echter dat God alles samen aan het werk is tot het goede voor hen die God lief hebben. En ik vertel u, er zijn meer mensen die God niet lief hebben dan die God wel lief hebben. En dat is niet omdat u zo geweldig bent dat u God hebt leren lief hebben. Maar dat kan alleen maar omdat God zijn liefde in onze harten heeft uitgegoten. En blijkbaar doet hij dat niet bij iedereen op dit moment. Die geroepen zijn in overeenstemming met dat voornemen. Met andere woorden, als u gelovig bent, bent u voor het begin van de eonen geroepen in overeenstemming met een voornemen dat hij aan het bewerken is, waar wij deel van uitmaken. Nou, het gaat ons bijna duizelen. Het gaat ons bijna duizelen dat God ons als gelovige geroepen heeft om daar bij dat geweldige voornemen betrokken te zijn. En dat is nou helemaal niet omdat u mooie blauwe ogen had. Of bruine, of zwarte, of blond haar. Dat is omdat dat in overeenstemming was met Gods voornemen. En daarom kende hij u al zo ver tevoren. Dus de geschiedenis van iedere gelovige wordt voorgesteld als beginnend voor de eonen. Daar hebben we nou wat uitgebreid over gesproken. En als een essentiële factor in de vervulling van het voornemen van de eonen. God heeft u niet voor niks geroepen. Hij heeft een plannetje met u. Nou, een plannetje. Een plan. Een voornemen. God werkt voor ons en buiten ons een werk uit waarin wij geen deel hebben. Alles wat wij als mensen, als stervelingen, daaraan zouden willen bewerken, daar doen we afbreuk aan. Dat werk van God. Hij bewerkt krachten boven onze macht om te sturen en te controleren. Alles wat op de gelovige invloed heeft, zowel heel dichtbij, hè, als je bij wijze van spreken een gesprekje voert met iemand, of als je ineens in bepaalde omstandigheden verkeert, die je direct ervaart, hè, dat is dan nabij, zowel dichtbij als op afstand. Want denkt u maar niet dat de dingen die op afstand gebeuren, niet u op een gegeven moment ook daarmee in aanraking komt. Weet u wat er op afstand gebeurde, enige tijd geleden? Dat al die bankiers graaiden in die dikke geldpot en uiteindelijk veroorzaakten dat heel de wereld in een diepe economische crisis valt. En u heeft daar, wat er op afstand gebeurde, heeft u nu mee te maken. En God weet dat. En God kent dat. En God bestuurt al die dingen. En ik noem nou maar een voorbeeld, omdat dat nu in ons leven en volgend jaar praten we er niet meer over. En dan gaat alles weer fantastisch. En dan gaan de bankiers weer opnieuw graaien. En nou ja, en zo naderen we het einde. Sorry. Goed. Alles wat op de gelovige invloed heeft, zowel dichtbij als op afstand, wordt vormgegeven door de handen van almachtige liefde en wijsheid. In een universum, ah, dat is zo mooi wat die staat, in een universum dat kneedbaar is voor deze handen. Hij die dat universum geschapen heeft. Hij kan al die krachten die daarin zijn, en dat zijn niet alleen maar natuurkrachten hoor, daar zijn ook hemelse wezens die we noemen machten en krachten en soevereiniteiten en overheden. En moet u Daniël lezen. Moet u eens lezen over hemelingen gesproken. Dan gaat Daniël bidden tot God. En wat gebeurt er dan? 3 weken later komt er een engel bij hem. Een boodschapper staat er eigenlijk letterlijk. Hè? Maar goed, dat is. En dat duurde 3 weken voordat die boodschapper bij Daniël kon zijn. En hij moest nog geholpen worden door de engel van Israël, Michaël. Om bij Daniël te komen, omdat hij werd tegengehouden door de machten en krachten die te maken hadden met dat rijk Perzië, waar hij toen zat. Dus er zijn machten en krachten te midden van de hemelingen gaande, die zo geweldig groot zijn, dat zelfs een goddelijke boodschapper, die met bewijs te spreken met de snelheid van het licht, of sneller, ergens kan komen, die deed er 3 weken over voor de tochie. Zo sterk zijn die tegenmachten die ook bestaan. En alles is als kneedbaar in die machtige handen van God. Dus als een engel 3 weken tegengehouden wordt, dan was het de bedoeling dat hij geen 2 weken tegengehouden werd. En ook geen 4 weken, maar alleen maar 3 weken. Want dat was het exacte moment. En God gebruikte die tegenstanders, die geestelijke tegenstanders te midden van de hemelingen, gebruikte die om alles op zijn tijd te doen. Liefde en wijsheid van God in een universum wat hij met zijn handen, en dat is dan beeldspraak, hè, want God is geest, wat hij met zijn handen als het ware kan kneden. Leven is niet alleen een strijd van geloof. En dit is heel fantastisch wat er nu gezegd wordt. Leven, en dat beschouwen we vaak als een strijd, maar leven is niet alleen een strijd van geloof. Het is een voortgaande vervulling van een bestemming. Wij zijn onderweg. En ons leven is een onderweg zijn, is een voortgaande vervulling van de bestemming die God met ons heeft. Niets in dat leven is zinloos. Alles heeft zin en doel. En waarom? Omdat God zegt, ik doe alles, en datzelfde alles wat ons overkomt heeft zin en doel, samenwerken. Ik werk dat samen ten goede voor wie mij lief hebben. En dat zijn de mensen die ook naar zijn wil geroepen zijn. Nou, we gaan er even over nadenken tijdens de koffie. Zet u het knopje eventueel van de speler maar uit en drinkt u ook een kopje koffie. En dan denkt u er ook nog eens over na. Want dit zijn zulke geweldige woorden dat we onderweg zijn naar de vervulling van de bestemming die God met ons heeft. En het is niet alleen maar strijden om staande te blijven, maar het is een strijdend leven misschien wat vervuld wordt in het onderweg zijn naar onze bestemming. Goed mensen, we gaan weer verder. We hebben even zo tijdens de koffie ook met elkaar gesproken dat we toch wel met een heel bijzonder stukje bezig zijn uit Gods woord. Dat een ketting met 5 schakels. We noemen het aan de ene kant een gouden ketting. Maar aan de andere kant is het gesmeed tot een onbreekbare ketting waarmee we aan Gods voornemen vastzitten en aan God vastzitten. En waardoor we niet losgescheurd kunnen worden door welke omstandigheid ook in wat we net zeiden, die voortgaande vervulling van onze bestemming. Nou, en dat, als je dat nou een heel klein beetje overdenkt, dat ons leven niet alleen maar een strijd is hier en nu, maar dat al die dingen die ons overkomen in ons geloofsleven en in al onze omstandigheden, dat deel uitmaakt van dat voornemen van God, waar wij in betrokken worden door God. He, zo is het eigenlijk. Nou, als je dat nou weet, dan is dat kennis dat iedere gelovige in een goddelijk plan leeft. En als je dat beseft, dat jij in een goddelijk plan leeft en dat God zich gewoon dagelijks met jou bezighoudt en daarin alles samenwerkt ten goede voor wie hem liefhebben. Als je dat weet, dan brengt dat waardigheid en sterkte voor mensen die in ootmoed, in nederigheid wandelen. En misschien wel een onopgemerkt leventje leiden. Dat zijn niet de mensen die in de krant staan. Dat zijn niet de grootste staatslieden. Dat zijn niet de bestuurders van multinationals. Kan hoor. Ik zeg niet dat het niet zo is. Maar het zijn ook de nederige, ootmoedige mensen wiens leven eigenlijk een beetje onopgemerkt voor anderen voorbij gaat. En het gekke is dat die anderen dan blijkbaar niet in de gaten hebben dat leven een werkelijk, ja, we hebben er een liedje over, maar werkelijk een pareltje is in Gods hand. Dat onopgemerkte leven voor mensen, dat is een leven waar God zich elke minuut, elke seconde van je bestaan mee bezig is. Je bent door God wel opgemerkt, nog veel mooier. Je wordt door God meegenomen in dat geweldige voornemen. En je maakt er deel van uit, want hij gebruikt jou tot lof en eer van zijn naam. Als we even het grote geheel van de Romeinenbrief pakken, dan zijn er 2 onderwerpen die tot nu toe zeg maar afzonderlijk werden behandeld in deze brief. Namelijk het evangelie dat tevoren beloofd was. Dat kan je lezen in hoofdstuk 1 vers 1 en 2. En het geheim van het evangelie. En het geheim van het evangelie, we zeggen ook wel eens de verzoening. Dat vanaf hoofdstuk 5 vers 12 tot nu toe steeds naar voren werd gebracht. In deze verse en in dit gedeelte van het hoofdstuk worden deze 2 onderwerpen als het ware samengevoegd. Het thema wat eerder klonk, vanaf hoofdstuk 5 vers 12, dat Adam hoofd is van de mensheid naar het vlees, zal ik maar zeggen, en Christus als hoofd is van de nieuwe mensheid, waar respectievelijk vernietigende en reddende krachten in bezig zijn. De vernietigende krachten van het vlees die uit Adam voortkomen en de reddende krachten van de geest die uit Christus voortkomen. Maar we gaan weer terug naar het hoofdonderwerp uit een eerder gedeelte van het evangelie en dat was de rechtvaardiging. Het aspect van lijden en heerlijkheid, wat zoveel aandacht van de apostel heeft, blijft dit hele hoofdstuk doorgaan. Het is ermee begonnen, het lijden, in vers 18, het lijden van de tegenwoordige tijd. Paulus die heeft zelf ook heel veel lijden meegemaakt, als je dat in de Korinthebrieven leest. Diverse schipbreuken, geestelingen, gevangenschappen, 48 uur in de moeras, dat is iets wat me zo vreselijk lijkt. Enzovoort, het lijden dat was hem rijkelijk toegedeeld, maar ook, en dat kan je dan lezen in de brief van de Filippenzen, hij heeft ook genoten van wanneer hij overvloed had. Hij genoot van overvloed, maar het was niet zo dat dat hetgene was waar hij zich naar uitstrekte. Want ook in dat lijden, in die verdrukkingen, in die wat moeilijke omstandigheden, daarin was hij ook dezelfde Paulus die door God gegrepen was om dat evangelie naar voren te brengen. Nou, een kort overzichtje even vanaf vers 28. Van gelovigen wordt aangenomen dat ze weten dat God alles samenwerkt ten goede voor hen die God liefhebben. Die God liefhebben worden verder vereenzelvigd met hen die geroepenen zijn. Want dat staat natuurlijk in dat vers, hè. Al werkt alles te goede voor hen die God liefhebben, die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen. En dan verderop, in vers 30, staat wie hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook, enzovoort. Dus wie God liefhebben, dat zijn dezelfde als zij die geroepenen zijn van God. En die roeping is in overeenstemming met een voornemen. En die roeping is tevens de bevestiging van die uitspraak, hè, die bovenaan staat, die, ik zal maar zeggen, een hoofduitspraak, dat hij alles samenwerkt ten goede, samen aan het werken is, zeg ik eigenlijk liever, dat duidt Gods continue activiteit daarin aan het ten goede voor hen die worden genoemd, de gelovigen. Nou, deze uitspraak, dat God alles aan het samenwerken is, wordt ook in de volgende verse nog verder onderbouwd. Voordat God de gelovigen riep, nam hij twee andere stappen naar het uiteindelijke doel wat hij met hen voor ogen heeft. Hij kende hen tevoren als degene die hij tevoren zou bestemmen om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon, zodat die zoon de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En in vers 29 gaat Paulus die tussenliggende noodzakelijke stappen noemen, die nodig zijn tussen het tevoren kennen, hè, dat heb ik genoemd van voor de eonen, zeg maar, en de voltooiing van deze vijf schakels, namelijk de verheerlijking. En die tussenliggende stappen, dat zijn de roeping. En die roeping, daarmee geeft God zekerheid over de toepassing van zijn redding aan bepaalde personen. En ook de rechtvaardiging, want die hij roept, die rechtvaardigt hij ook, hè? En ook de rechtvaardiging voor de geroepenen en gelovigen. In de goddelijke werking leiden deze stadia tot de vooraf bestemde heerlijkheid. Nou, dit zijn de vijf schakels. En dan mogen we beseffen, dat is toch wel heel bijzonder hoor. Hè, we hebben al nagedacht over dat tevoren gekend zijn en bestemd zijn. Dat is ook tevoren. En waartoe zijn wij tevoren bestemd? Via roeping en rechtvaardiging tot heerlijkheid. En die heerlijkheid is dus ook al van tevoren bestemd. Toen God ons tevoren kende en bestemde, bestemde hij ons tot de heerlijkheid die hij toen al voor ogen had. Ja, ik maak ook wel eens een plan. Maar ik moet zeggen, A, de omstandigheden zijn volledig onkneedbaar in mijn handen, om dat beeld nog maar eens te gebruiken. B, soms weet ik gewoon niet waar het einde moet zijn. Maar God maakt een plan voordat de eonen er waren, waarin die mensen kent die er nog niet zijn. Waarin hij die mensen die er nog niet zijn en die hij toch al kent, ook nog bestemt tot een heerlijkheid waarvan de schepping totaal geen idee had toen hij dat voornemen voor zichzelf gemaakt had. En nou gebruikt hij die tijdperken, wat we eonen noemen, die 5 tijdperken, gebruikt hij om dat wat hij voor die tijd zo voorgenomen had, zichzelf voorgenomen had, om dat in die eonen uit te werken, totdat uiteindelijk in de voltooiing van de eonen, en bij de voltooiing van de eonen, heel de schepping daarin meegenomen zal zijn. En wij als gelovigen, en dat is iets zo bijzonder waardevols, wij als gelovigen mogen deel hebben aan die heerlijkheid, ook al tijdens de eonen. Ja, heel arm voorbeeld misschien, maar als een jongen en een meisje gaan trouwen, dan sturen ze kaarten rond. En ik heb ontdekt, ja, kwam pas heel laat tot die ontdekking, ik ben daarin nogal simpel, maar dat niet iedereen dezelfde kaart kreeg. Eén kreeg een kaart voor de receptie, maar een ander kreeg een kaart waarin hij ook uitgenodigd was om aan het diner deel te nemen. En een derde kreeg nog een kaart die ook na de receptie, voor na de receptie gold voor het feest. Nou, zo is het met ons ook. Alle mensen die komen uiteindelijk terecht op dat feest aan het eind. Maar er zijn een beperkte groep mensen die worden ook uitgenodigd voor die feestmaaltijd. En er zijn weer andere mensen die worden uitgenodigd voor die receptie die daarop volgt. Maar daar ben je dan toch in verband met die bruid en die bruidegom die jou al bij dat diner uitgenodigd hebben. Dus je bent daar al een hele speciale gast. En uiteindelijk, aan het eind, dan is het voor iedereen feest. Nou, met de receptie is het andersom. Dat feest zou eerder moeten zijn. En pas daarna de receptie. Dan is het beeld helemaal duidelijk. Maar goed, begrijpt u? Wij mogen bij dat feest zijn. Dat er al. En dan is dat feest. Begint voor ons al. Wat voor. Ja, de rest van de schepping. Voor de rest van de mensheid. Pas bij de voltooiing van die eonen komt. En eigenlijk is dat feest nu al begonnen. In ons hart. En we kijken uit naar het feest. De uitnodiging hebben we ontvangen. Want God heeft ons tevoren gekend. En dat heeft hij aan ons bekendgemaakt door ons te roepen. Ja? En ineens beseffen wij, de God die ons roept in ons huidige bestaan en in bewijs van spreken in november 2009, of wanneer die ook maar geroepen werd. Ik hoop eerder, dan heb je een veel langer feest. Maar wanneer die ook geroepen werd, dan maakt hij bekend dat hij al aan je gedacht had, voordat je Emma was. Nou, dat is toch fantastisch. We gaan even verder met de tekst. De roeping waardoor God zekerheid verschaft over de toepassing van zijn redding. Hè, aan bepaalde personen, dat zijn speciale, die noemt hij heiligen. Geen heilige boontjes noemt hij hen, maar hij noemt hen heiligen. Gelovigen zijn dat namelijk. En de rechtvaardiging die voor die geroepenen en gelovigen komt. In de goddelijke werking leidt deze stadia tot de vooraf bestemde heerlijkheid. Fantastisch om dat te mogen weten. En nu gaan we er toch wat dieper op induiken. Ik heb dat maar genoemd bestudering van de versen 28 tot 30. Nou, vers 28. Wij weten echter dat God alles samen aan het werken is tot het goede voor hen die God liefhebben. Die geroepenen zijn in overeenstemming met het voornemen. Nou, daar stop ik even, want dat voornemen is een heel belangrijk woord. ondanks ons zuchten dat door lijden wordt veroorzaakt, en of dat nou een lijden is van onszelf of van hen die ons dierbaar zijn of die onze naasten zijn, we weten dat God voor ons werkt. De goddelijk geïnspireerde schriften, de feiten van Gods suprematie en heerschappij, en ook onze eigen ervaringen en waarnemingen maken ons bekend met Gods werk ten goede voor ons. We kennen de schriften. En het stuk dat we nu gelezen hebben is natuurlijk het toppunt van dit geweldige voornemen dat hij ons bekend maakt. Dat hij al met ons bezig was toen we er nog niet eens waren. En ons brengt daar waar we nooit van gedroomd hadden. Maar ook, kijk, Paulus verwijt het een beetje, de ongelovigen, dat ze naar de schepping kijken en daarin de schepper niet herkennen. En hem in wezen uit zijn eigen schepping willen wegschrijven of schrappen. En dat ze in plaats van de onvergankelijke majesteit danken en aanbidden, dat ze in zijn plaats dieren en beelden en van alles en nog wat in zijn plaats aanbidden. En daarom heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Maar ons heeft God het bekendgemaakt. Die suprematie en heerlijkheid. Hij is de schepper, wij herkennen dat. Dus wat hier staat, dat God alles samen aan het werk is ten goede, dat is niet voor iedereen. Deze uitspraak wordt beperkt tot hen die God lief hebben. En deze die God lief heeft, die gelovigen, u en mij. Oh, ik hoor er ook bij. Fantastisch dat ik dat mag weten. Die werden al eerder zonen van God genoemd. En ze werden al eerder heiligen of gelovigen genoemd. Alleen gelovigen in wie Gods liefde is uitgegoten, hebben God echt lief. De meeste mensen hebben God niet lief omdat ze hem niet kennen. Of omdat ze hem niet vertrouwen. Anderen zijn weer onverschillig. En zelfs anderen zijn zelfs actief vijandig. Ik zie wel eens auto's rijden, actief vijandige auto's. Die hebben een visje erop zitten met een haai die erachteraan zit. Actief vijandig noem ik dat. Wat moeten we nou doen? Een hard gas geven en een deuk erin rijden? Nee, tuurlijk niet. Ondanks het feit dat zij actief vijandig zijn, mogen wij weten, ja, het zou wel goed voor Ruud zijn misschien, maar Ruud Boukema, maar goed. Ondanks het feit dat zij actief vijandig zijn, mogen wij weten dat God ons met zich verzoend had toen wij nog vijanden waren. Zouden wij dan vijandig moeten zijn tegenover de vijanden van God? Moeten we niet doen. Hè? Maar er is wel actieve vijandigheid en dat wordt in symbolen, wordt het hier en daar geuit. Maar niet alleen in symbolen hoor. Dat zie je overal om je heen in deze wereld. Actieve vijandigheid. Onverschilligheid, actieve vijandigheid, hem niet kennen. Allemaal redenen waardoor mensen God niet lief hebben. En eigenlijk het liefhebben van God is het ware kenmerk van de gelovigen. Ik heb heel lang geleden op een toerusting gezegd en ik moet je zeggen, ik zei het met heel veel schroom. Maar toen heb ik eens een keer gezegd van wij als gelovigen, we zijn soms wel eens een heel klein beetje te afstandelijk tegenover God. Het zou zo moeten zijn dat we hem kennen als onze hemelse vader. Want hij is de God en vader van onze Heer Jezus Christus, maar zo is hij ook voor ons, onze God en Vader, omdat wij in Christus zijn. Heb ik wel eens gezegd, je zou eigenlijk eens gewoon tegen hem moeten zeggen, ik heb u lief. En dat is best een drempeltje om te nemen. Maar als je drempeltje over bent, dan schept dat weer een verdiepte relatie met hem. En je mag het ook zeggen, want hij heeft die liefde die jij aan hem bekend maakt, zelf eerst uitgegoten in je hart. En ik denk, wanneer je merkt dat je vrouw toch geraakt is door iets wat al lang bij de bekend is, maar als jij zegt van, ik hou van je, ik heb je lief. dan is dat even een speciaal moment. In een relatie die gewoon al zo is. Ze weet, en ik weet van haar, dat ze me lief heeft. Dat ze van me houdt. Maar als het gezegd wordt, is dat even een lichtpuntje in de dag. Begrijp je? En daarom mogen wij dat ook uitspreken tegen God. Vader, ik heb u lief. Dat was een ontroerend moment toen Petrus dat zei tegen zijn Heer daar op het strand. Toen die hem net verloochend had. U weet dat ik u lief heb. Tuurlijk weet de Heer dat Petrus hem lief heeft. Maar door het te zeggen, wordt dat niet alleen maar bevestigd aan de ander, maar wordt het ook bevestigd aan jezelf. En daarom is het goed om op die manier in je gebed ook heel dicht bij Vader te kruipen. Heel dicht bij die beschermende Vader te kruipen, die alles aan het samenwerken is ten goede. En zeggen, Vader, ik heb het ontdekt. Ik heb vanavond weer ontdekt dat u zo actief bezig bent om alles samen te werken ten goede voor mij. Vader, ik heb u lief. Ik heb u van harte lief dat uw woord dat aan mijn leven bevestigt. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. We hebben hem lief met de liefde die hij eerst in ons gaf en aan ons toevertrouwde. Waar geloof is, is ook liefde en is ook verwachting. Want onze liefde kan niet anders dan ons geloof volgen. En ons geloof zo blijven dan geloof, verwachting en liefde. Onze liefde kan niks anders doen dan ons geloof volgen. Dat wijst op die heerlijke verwachting en dat wijst op die alles overstijgende liefde van hem die ons riep voor de eonen om ons tot heerlijkheid te brengen tijdens en na de eonen. Wanneer we in ons hart liefde voor God ontdekken, en daarom is het ook zo belangrijk om het zo nu nog te zeggen, je bevestigt het ook aan jezelf, niet alleen maar aan God. Maar wanneer we in ons hart liefde voor God ontdekken, geeft dit ons ook de zekerheid dat we midden in dat vooraf bepaalde plan leven, dat uitmondt in de voltooide heerlijkheid van de zonen van God. Ja, echt, iedere waarlijke gelovige heeft God lief. Ook al zeggen u het niet altijd tegen hem. Maar als je gelooft, heb je God lief. Nou, als je God lief hebt, waarom zou je het dan niet eens een keer tegen hem zeggen? Hè? God is alles samenwerken aan het samenwerken ten goede. Het woordje alles gaan we eens even nog kort onder de loep nemen. Alles omvat dus ieder ding dat op welke manier en op welke wijze dan ook invloed uitoefent op de gelovigen. Het zij goed, het zij kwaad. Het werkt samen. Kijk, goed en kwaad heb ik net genoemd. Maar als we die woorden als voorbeeld gebruiken, is het mogelijk om het kwade, hè, iets wat op zichzelf bezien echt iets is wat we kwaad noemen, te zien in een ander verband, namelijk in een samenhang met iets anders, kan zelfs dat kwade goed genoemd worden. En dat is heel gek, maar de kruisiging van Christus is daarvan het grote voorbeeld. Dat moet je zien als een daad vanuit de daad van de mens, als het ja, de ergste misdaad die ooit gepleegd kon worden. Wanneer we die kwade daad van de mens zien op zichzelf, is het misdadig, is het kwaad. Maar wanneer dat samengevoegd wordt met Gods daad, wat is dan de uitkomst daarvan? Het woord des kruises. En het woord des kruises is een woord van redding. Door het bloed van het kruis zal het universum wederzijds verzoend zijn met God. Wij hebben het kwade gedaan. En God, die alles inpast in zijn voornemen, heeft dat kwade gebruikt om het goede tevoorschijn te brengen, Namelijk de wederzijdse verzoening van heel het universum. Nou, Paulus zou zeggen, ja, zou ik dan maar even blijven zondigen opdat de genade toeneemt of zo? Hè? Of dat zou ik maar kwade dingen blijven doen opdat het goede nog beter wordt? Kan God nog de hele dag nog harder werken om het samen te laten werken? Laat dat niet gebeuren. We hebben God lief. En we willen van harte leven vanuit die liefde die hij al in ons hart heeft uitgegoten. Laten we niet het kwade zoeken. We zijn een nieuwe schepping. Dan gaan we toch niet terug, zoals die gelaten dat deden, naar het vlees. En vanuit het vlees proberen zichzelf rechtvaardig te maken voor God. Dan kom je tot God zonder Christus. Als je via de wet rechtvaardig wil zijn. We hebben het er net over gehad. We hebben alle vrijmoedigheid om tot God te naderen in Christus. Maar doen we het niet op grond van je eigen werkende wet. Want dat is voor hem onvolkomen. Want niemand is rechtvaardig. Zelfs niet één. Door het bloed van het kruis zal het universum wederzijds verzoend zijn met God. Het is natuurlijk een van de meest hartverscheurende ervaringen in het leven om te horen dat iets pas bijdraagt ten goede voor ons wanneer er een soort duidelijk goed van God naast gezet wordt. Om het kwade dat waar ons overkomt dan toch maar een beetje te compenseren. Weet je wel, dat is zo een doktersdrankje, maar dan laten we daar maar wat suiker in doen, dan smaakt het niet zo vies. En zo werkt het toch ten goede of zo. Nee, we mogen beseffen dat alles in Gods hand is. Het is namelijk niet mogelijk om uit één enkele gebeurtenis of een individuele gebeurtenis, los van andere dingen, Gods werkwijze te herkennen of de processen waarmee hij bezig is te verklaren. Ook in de natuur, in het heelal of op zoveel andere plaatsen zien we tegengestelde krachten die op zichzelf ongelukken zouden voortbrengen. Maar in samenwerking juist een positief resultaat tevoorschijn brengen. Denk bijvoorbeeld aan de aantrekkingskracht die planeten hebben. Of die sterren hebben. Wanneer alleen maar die aantrekkingskracht zou bestaan, dan zou op een gegeven moment binnen de kortste keren de aarde opgezwolgen worden door de zon. Maar er is een andere kracht werkzaam. Namelijk, dat is de middelpuntvliedende kracht, waardoor de aarde niet opgeslokt wordt door de zon, maar om die zon blijft cirkelen. Mocht die aantrekkingskracht er niet zijn, dan werden we zo langzamerhand het koude heelal ingeslingerd. En zo zijn twee op zichzelf mogelijk kwade krachten in samenhang gebracht om het goede daarin tevoorschijn te brengen, om die balans te maken, die goddelijke balans. De planeet Jupiter. Ik heb daar filmbeelden van. Nou, filmbeelden niet. Ja, het waren een soort van filmbeelden. Een aantal jaren geleden kwam daar een komeet naartoe. Naar de planeet Jupiter. En die komeet die brak in 3 stukken. En dat hebben ze op de een of andere manier kunnen vastleggen. In beelden. Dan zag je die komeet inslaan. De komeet van... hoe heette dat nou? 2 Amerikanen geloof ik. Nou ja, die zag die komeet inslaan in Jupiter, in 3 fases. En je zag enorme schokgolven daaruit tevoorschijn. Als zo'n komeet onze aarde geraakt had, dan zou die schokgolf alle leven weggevaagd hebben. En God heeft het nou zo gedaan, dat hij onze planeet aarde in een uithoekje van het universum gezet heeft, nederig en ongezien bijna, hè, zoals een gelovig mens, zal ik maar zeggen. En hij heeft er een planeet naast gezet. Net op genoeg afstand dat we niet door die planeet opgeslokt worden. Maar die planeet die dient als een vangnet voor al die van buiten afkomende meteorieten. En ze gaan recht op de aarde af. En tegen de tijd dat ze bij Jupiter komen maken ze een bochie. En gaan ze naar Jupiter toe. God heeft al die dingen zo gemaakt. Vergis u niet. Dat is niet toevallig zo. Dat is niet geëvolueerd of zo. Dat is geschapen. En God heeft al die krachten. En ook die hemelse machten waar we net over spraken. Heeft hij allemaal in zijn hand. En wat hij doet. Hij laat al die machten en krachten. Mag ik het oneerbiedig zeggen. Dansen naar zijn pijpen. En dan is een fluitje. Hè? Hij fluit al die machten en krachten. Op zijn tijd. De richting uit. Zodat het ons ten goede zal zijn. Dat is nou onze God. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Tot zover.